Ja, na dat mooie lofzang, mooie loflied, begint dan de woestijnreis. Jonge, jonge, wat een afknapper zegt. Binnen één hoofdstuk. Eerst die lofprijzing en dan Mara. Mozes liet Israël opbreken vanaf de Schelfzee en dan komen ze bij Mara in vers 23. Ze konden echt het water uit Mara niet drinken, want het was Mara. Het is gewoon bitter. Mara betekent bitter. Voor de naam Mirjam zijn 60 verklaringen. Spijt me wel, dames, die Maria of Mirjam heten. En de meest voorkomende is dat het is afgeleid van Mara, bitter. Maar er zijn gelukkig ook een heleboel andere mooiere uitleggingen dan dat, hoor. Toen morde het volk. Na de Schelfzee is dit de eerste keer dat ze mopperen. Maar even ter inleiding dit. Het is goed om hier eens op te merken wat het verschil is tussen Gods raad en Gods wegen. Gods raad, dat is zijn raadsbesluit. Dat was dat ze in het beloofde land zouden komen. Gods wegen, dat zijn de vaak kronkelige paden waarlangs hij zijn doel bereikt. Het hoort tot Gods wegen dat het 40 jaar zou duren uiteindelijk. Dat hoort niet tot Gods raad. En die wegen van God die gaan gepaard met twee soorten dingen. Met beproevingen, met tests zou je kunnen zeggen, waar het volk getest wordt, beproefd wordt, op de proef gesteld, zoals Mara. En aan de andere kant oase, plekken waar ze kunnen uitrusten en waar ze kunnen gezegend worden en genieten. Elim. Ja, verlossing is één ding, maar nogmaals was het maar waar dat de verlossing door de Schelfzee rechtstreeks in het beloofde land bracht. Maar zo is het met de doop ook niet. De doop brengt je niet in de hemel, zei ik al. Dan begint het pas. Verlossing is één ding, maar de praktische wandel is het leven uit de verlossing. Is het leven als verloste. Is het toepassen en uitwerken van die verlossing in je gewone praktische wandel. En dan komt al meteen de eerste woestijnervaring. Het meeste wat je nodig hebt in de woestijn is water en dat is er niet. En wat er wel was, is bitter. Alweer gemopper, maar dan nu de eerste keer nadat ze echt op reis zijn gegaan. Dat is frappant. In 1 Korinthe 10 worden de zonden van Israël in de woestijn opgesomd. Dat is afgoderij. Dat is hoererij, ontucht. Vaak verbonden met afgoderij. En ten derde gemurmureer, gemopper. Mopperen is niet zomaar eens een keer uit je hum zijn. Mopperen is rebellie tegen God. Daarom is dit ook zo ernstig. Daar wordt het ook elke keer verteld. Want elke nieuwe moppernij, elk nieuw gemurmureer, zoals de Statenvertaling zegt, is rebellie tegen God. Maar van Gods kant is dit ook de eerste test. Daar hebt u dat vers dat ik straks al noemde, Deuteronomium 8. God zegt, ik heb jullie 40 jaar in de woestijn geleid om jullie op de proef te stellen. Om te weten wat in jullie hart is. De bitterheid van Mara wordt opgelost door hout in te werpen. Nou weet ik wel, je moet altijd voorzichtig zijn om al te veel nieuwtestamentische beelden er allemaal in te willen lezen. En toch is het verpand dat 1 Petrus 2 vers 24 zegt dat Yeshua onze zonden op het hout gebracht heeft. Niet het kruis, maar het hout. En tja, in elk geval hoe het ook is, wat je ook voor ervaringen tegenkomt in het leven, het is belangrijk om het kruis van Yeshua daarin te brengen. 2 Korinthe 4 vers 10 zegt, wij dragen, letterlijk staat er, we dragen altijd de doding van Jezus in ons om. Dat wat Jezus heeft ondergaan, hij is gedood, kan ook ons overkomen. Maar ook zijn dood is van voortdurende praktische toepassing op alles wat we onderweg tegenkomen. En Gods methode is boeiend. Hij haalt niet de bitterheid er als zodanig uit. Hij doet het hout erin. Dat is een heel andere aanpak. Hij is niet constant bezig om al onze moeilijkheden weg te nemen. Waar hij mee bezig is, is Christus in te voeren. Het begin van het tweede psalmboek, dat is een en al somberheid van die kinderen Korachs. Ze klagen steen en been. En hoofdstuk psalm 44 is het dieptepunt. En dan komt Gods antwoord in psalm 45. En dat antwoord is niet zozeer een lijden weg te nemen, maar Christus in te voeren. Het is het lied van de geliefde. En dan zie je dat het lijden niet weg is in de psalmen die daarop volgen. Maar tegelijkertijd, het is minder erg, het is makkelijker te dragen. Het ziet er anders uit, want Christus is ingevoerd. Vers 25b zegt, God heeft er een regel van gemaakt, zo zou je het kunnen zeggen. In het enkelvoud, hij heeft het volk een verordening, een bepaling gegeven. En dat is eigenlijk wat er in vers 26 volgt. Dit is de verordening. Jullie van jullie kant moeten wandelen in mijn geboden. Jullie moeten doen wat ik van jullie vraag. En als jullie dat doen, zal ik de ziekte die op de Egyptenaren liggen niet op jullie leggen. Ten eerste is dat een antwoord op wat we vaak horen. Sommige mensen zeggen alle ziekte komt van God. Dat is nogal overdreven. Andere mensen zeggen alle ziekte komt van de duivel. Dat is net zo overdreven. De Bijbel zit een beetje ingewikkelder in elkaar. Hier zie je heel duidelijk dat God ziekte op mensen kan leggen. In de tweede plaats leren we hier dat er tussen ziekte en zonde een verband kan zijn. Ziekte kan een tuchtiging van God zijn vanwege zonden. Maar ook als ze wandelen in de weg van de Heere God, dan is hij voor hen Yahweh Rof-Erka. De Heere, uw Heelmeester. In dat woord Rof-Erka ken je de naam Rafael. Dat betekent God geneest. Dat is dat werkwoord Rafa. Ik zei een paar keer, hier begint eigenlijk de woestijnreis, maar in zekere zin is dat niet waar. Je zou ook kunnen zeggen, de woestijnreis die begint eigenlijk pas in het boek Numeri. Als ze van de Sinaï vertrekken. En dan is het een woestijnreis onder de wet van God. Hier is de wet van God nog niet aan hen gegeven. Ze mopperen wel, ze protesteren, maar er is nergens hier oordeel over het volk. Wat je in deze hoofdstukken vindt tot op de Sinaï, dat zijn Gods genadige voorzieningen. Denk aan het mooie woord in Jesaja 33. Uw brood en uw water zullen gewis zijn. En de volgende hoofdstukken laten dat zien, hoofdstuk 16 en 17. God zorgt voor brood en voor water in de woestijn. Hij reageert nergens op hun gemopper en hun protesten, hun opstandigheid eigenlijk, met kastijding. En dat is na de Sinaï heel anders. Als Israël eenmaal een volk onder de wet is geworden, komen al die dingen weer terug. Ze klagen over het manna. Ze klagen weer dat ze geen water hebben. En in al die gevallen zie je dat, en ook kwartels willen ze weer, ze willen weer vlees. Die wonden herhalen zich allemaal. En in al die gevallen gaat het gepaard met het oordeel van God. Want nu was het een volk onder de wet. En de wet heeft zijn consequenties als je die niet houdt. Eigenlijk wordt dat hier in vers 26 al een beetje aangegeven. Hier gaat het in deze hoofdstukken niet zozeer om wie de mens is. Dat zal in de overige 40 jaren duidelijk gebeuren. Hier gaat het vooral om dat Israël zal zien wie God is. In zijn goedheid. Die in alles voorziet. Die het water dat bitter is zoet maakt. Die zorgt voor oasen als Elim. Die vlees geeft. Die brood geeft. Die water geeft. En die helpt in de strijd. Dan hebt u alle ervaringen tot en met hoofdstuk 17 te pakken. Gelukkig, na de tests zijn er ook oasen. Zoals Elim. En let op die getallen, die zijn toch altijd bijzonder. Daar kun je nooit omheen dat dat niet betekenis zou hebben. Dat dat toevallig zou zijn. Het is Gods voorziening voor het hele volk. En ik onderstreep dat woord hele volk. Want Rashi zegt, die 12, dat kan natuurlijk niet anders dan herinneren aan de 12 stammen en het getal 70. Het waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Dat getal 70 herinnert natuurlijk aan de oudste van Israël, die je in nummer 11 vindt. Interessant trouwens, die getallen komen ook weer terug in het Nieuwe Testament. In Lucas 9 zendt Yeshua de 12 apostelen erop uit. En in Lucas 10 zendt hij de 70 oudsten erop uit. Geen oudste eigenlijk, maar 70 medewerkers. Sommigen noemen hen apostelen in afgeleide zin. Ook 12 en 70. En die getallen, daar kun je natuurlijk ook niet omheen, hangen natuurlijk ook met elkaar samen. 12 is 2 maal 3. Wacht even, 3 maal 4. Oh jongens, dan moet ik even verbeteren thuis hoor. Sorry, mijn rekenkunde laat me hier in de steek. De mensen die later dit bandje horen, snappen niet, of deze cd, die snappen niet waar het over gaat, want die kijken tegen een gecorrigeerd schermpje aan. 12 is 4 maal 3 en 7 is 4 plus 3. Dat zijn dus beide getallen die op volheid wijzen. De 12 apostelen, 12 stammen, dat is een volheid. En nou ja, het getal 7 komt natuurlijk vele malen voor vanaf de 7 scheppingsdagen. Ze wijzen ook op dienstbetoon, inderdaad. 12 apostelen, 70 gezanten van Christus. En daarmee zou je kunnen zeggen dat elke oase in zijn volheid en volmaaktheid een soort voorsmaak van het beloofde land is. Een soort voorproefje van de zegeningen van het land. Want waterbronnen die vind je in overvloed in het beloofde land. Palmbomen vind je daar. Elke oase geeft ons een idee hoe het straks zal zijn. Maar ja, je moet de oase ook weer verlaten en je moet weer verder. Dus onthoud deze regel voor de woestijnreis. Geen Mara zonder Elim. Dus als je in Mara zit, weet, er komt ook weer een Elim aan. En als je in Elim zit, dan weet je, er komt ook weer een Mara aan. De tests en de oasen wisselen elkaar af. Nou, dan klaagt Israël over de kwartels. De tweede keer dat ze mopperen, ze hebben geen vlees. Wat hebben mensen toch een selectief geheugen? Als ze terugdenken aan Egypte, dan denken ze aan de vleespotten van Egypte. Ze denken niet aan de ellende. Ze denken niet dat ze voor dag en dag op moesten om het veld af te struinen naar stro. Ze denken niet aan al die tichelstenen die ze moesten bakken, waarbij ze zwaar vermoeid naar huis kwamen, meteen in slaap vielen om vervolgens weer vroeg op te moeten. Alles is vergeten. Het enige wat ze nog weten, daar hadden we tenminste vlees. Ik kwam achter het ijzeren gordijn toen het ijzeren gordijn er niet meer was. En ze zeiden in Oost-Duitsland, onder de rode hadden we het veel beter. Dat is ook een vorm van selectief geheugen. De vleespotten van Egypte. Het eerste is dat God het manna aankondigt. Want vlees is, dat is een extraatje. Er zijn nog maar 2 keer kwakkels geweest in Israëls woestijnreis. Maar brood kregen ze elke dag. Dat heb je ook elke dag nodig. Geef ons heden ons dagelijkse kwartels. Nee, dat is het niet. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het wordt hier uitvoerig aangekondigd en ook uitvoerig beschreven in vers 11 tot 21. Denk erom, ze protesteerden tegen Mozes en Aaron. En ze zeiden, jullie hebben ons uit Egypte geleid. Ho, ho, ho. Maar het moet even gecorrigeerd worden. Dat is niet zij die dat gedaan hebben. God heeft, de Heere heeft u uit Egypte uitgeleid. Wel even de puntjes op de i zetten, hè. God komt hier ook op voor zijn eer. De verschijning van Gods heerlijkheid vinden we hier. In de gestalte van de wolk. De wolk die zo'n fantastische rol gespeeld had bij de doortocht door de Rode Zee. Diezelfde wolk komt nu toch iets van dreiging in zich. Er is weliswaar geen oordeel zoals later in de eigenlijke woestijnreis. En toch de heerlijkheid van God openbaart zich hier. God, mag hij met eerbied zeggen, God laat toch even zijn tanden zien. Zijn heerlijkheid verschijnt om het volk wel even op zijn plek te zetten. Want nogmaals, het kernpunt is dit. Als je rebelleert tegen de leiders, dan moet je dan wel bij zeggen, God gezonde leiders, is altijd rebellie tegen God. Dat woord God gezonde mag je er wel bij zeggen, want er zijn heel wat geestelijke leiders die vandaag de dag een soort autoriteit claimen die alleen aan Yeshua zelf toekomt. En dat is nog maar zeer de vraag of ze wel eigenlijk door de Heere God gezonden zijn. Maar als dat zo is, denk maar op Psalm 105, raak mijn gezalfde niet aan, zegt de Heere God. Zijn gezalfde dienstknechten, wie zich tegen hen verzet, die verzet zich tegen God zelf. Nou, die vergelijking naar nummer 11, die dient ertoe om te laten zien dat toen ook weer de kwartels vielen. En toen stikten ze erin. Dat was een oordeel van God. Hier geen oordeel. Hier zijn ze nog niet onder de wet. Hier is het alleen maar zegen. Ik zei het al, die kwakkels, die zijn maar voor 2 keer geweest. Maar het manna, dat is een blijvende voorziening. Elke dag heb je brood nodig. Wat is dat woord manna? Ik dacht lange tijd dat het betekende, wat is dat? Ik wist dat het Hebreeuwse woord wat is ma. Maar ja, dat is wel een beetje erg simpel. Ze vragen, wat is dat? Man hoe? Misschien betekent dat, wat is dat? Maar dat weten we nog niet eens zeker. Of komt het van een woord dat gave betekent? Rashi en Ibn Ezra vermoeden dat het van een woord voor bereiden toekomt. Is het dus iets als bereid voedsel? Rashbam veronderstelt dat het een Egyptisch woord is, waarvan we de betekenis niet meer snappen. Hoe dan ook, heel bijzonder is in Psalm 78 en Psalm 105 die aanduiding hemelbrood, engelenbrood. Panis angelicus, het brood der engelen. Het brood dat de engelen eten. Het brood van de hemel. Het is brood dat uit de hemel neerdaalt. Wat voor natuurlijke verklaringen ook allemaal voor dat manna gegeven zijn, die interesseerden me eigenlijk vrij weinig. Want de geestelijke betekenis is oneindig veel belangrijker. Het is hemelsbrood. En daarom zie je in Johannes 6, in dat buitengewoon belangrijke gedeelte, dat Yeshua dat rechtstreeks op zichzelf toepast. Het is brood dat uit de hemel is neergedaald. Zo is hij het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald. En je ziet in Johannes 6 dat hij dat op twee manieren toepast. In eerste plaats, je moet je met Jezus, met Yeshua voeden om daardoor deel te krijgen aan het eeuwige leven. Dat heeft te maken met de bekering. Maar even belangrijk, dat kan ik nou niet uitwerken, maar in de Telos-vertaling kun je het in de voetnoten precies zien. Even belangrijk is dat Yeshua ook het brood des levens is voor de dagelijkse wandel van de gelovigen. Het dagelijkse voedsel voor zijn ziel. Ja, dat is zo moeilijk te begrijpen voor veel mensen, omdat ze niet weten wat het eeuwige leven is. Ze denken bij het eeuwige leven aan het leven van de hemel als iets waar je straks naartoe gaat. Deze of geen is gestorven in de hopen des eeuwige levens. Maar eeuwig leven in het Johannesevangelie is wat Johannes 17 vers 3 zegt. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Eeuwig leven is intimiteit met God. Moet je je voorstellen, in de woestijn, want daar zijn wij ook, tussen onze doop en de komst van het koninkrijk ligt onze woestijnreis. En in dat woestijnreis is Yeshua ons voedsel. Niet alleen om tot geloof te komen, maar om dat geloof te onderhouden. En dat voedsel, dat is eeuwig leven. Intimiteit met de Vader en met de Zoon door de kracht van de Heilige Geest. Dat is zo mooi, dat is zo iemand terzijde. In Openbaring 2 vers 17 wordt tot de overwinnaars in Pergamum gezegd dat ze zullen te eten krijgen van het verborgen manna. Misschien doet dat wel op het manna dat later is bewaard is in de Ark des Verbonds. Kom ik zo wel op terug. Manna krijg je niet zomaar in de mond geworpen. We zijn nog niet in het paradijs waar de gebraden haantjes je in de mond vliegen. Je moet er vroeg voor opstaan, want als je te lang wacht smelt het. Je moet echt ervoor op je knietjes. Je moet het met je eigen handen oprapen. Je krijgt het niet helemaal cadeau. Het is er elke morgen, maar je moet er wel iets voor doen. Het is Gods zegen, maar je moet er ook eigen activiteit bij ontplooien. Zo is het met ons ook. Geestelijk voedsel is er genoeg, maar je moet er wel gebruik van maken. Soms moet je er misschien wel inderdaad vroeg voor opstaan. Dat manna moest ook elke dag worden verzameld. Je kunt net zoveel cd's kopen van oude en nieuw, maar je hebt elke keer weer nieuw voedsel nodig. Het is bewaard en we zijn blij, er is ook voedsel in blik. En dat kan best heel gezond. Als het goed gedaan is, zitten de vitamines er nog steeds in. Maar het manna herinnert ons eraan, je hebt elke dag het opnieuw nodig om het te verzamelen. Behalve op vrijdag. Of beter gezegd op zaterdag. Op vrijdag mag je voor twee keer verzamelen. Want zaterdags hoef je niet. Het is wel frappant als ik vers 22 goed begrijp. Dat ze de Sabbat nog blijkbaar niet kenden. De Joden willen ons wel eens laten geloven dat de Sabbat al door Abraham, Isaac en Jacob was gekend vanaf het begin. Nou inderdaad, er wordt op de Sabbat gezinspeeld in Genesis 2. Maar als ik vers 22 goed begrijp. Ze waren zo verbaasd dat het er op zaterdag niet lag en dat ze als op vrijdag dubbel verzamelden dat het dan niet verteerde en dat ze het konden bewaren voor de volgende dag, wat op andere dagen niet lukte. Dus denk ik, nou, dat zouden ze helemaal niet zo vreemd gevonden hebben als ze al zo vertrouwd waren geweest met de Sabbat. Maar de Shabbat was blijkbaar ook nog niet zo bekend, of helemaal niet. Let op wat Shabbat is. Shabbat komt van een werkwoord, Shabbat. Dat betekent ophouden. Namelijk ophouden met werken. In zijn oorspronkelijke betekenis is Shabbat iets waar je bepaalde dingen niet hoeft te doen die je anders wel moet doen. Onder de wet van Sinaï wordt dat anders. Dan moet je ook bepaalde dingen doen. Of je moet bepaalde dingen laten. Dat is een groot verschil. Het enige wat je hier van de Shabbat hoort, zijn niet allemaal dingen die je moet doen op die dag, of moet nalaten. Het enige is, je hoeft iets niet. Dat is ware rust. Ware rust is niet, je moet dit en je moet dat. Ware rust is, je hoeft even niet. Dat is Shabbat. Shabbat is, 6 dagen zult je werken en de 7e dag hoeft het even niet. En dat zie je ook zo. Het is pure zegen. Op Shabbat hoef je niet vroeg op te staan om het mannen te verzamelen. Want je hebt genoeg van de vorige dag overgehouden. God is wel boos als ze het allemaal niet begrijpen en als ze dan toch weer gaan kijken of ze het op andere dagen ook kunnen bewaren. Hè? Of je het op maandag kan bewaren tot dinsdag en dan blijkt de rot erin te zitten en het gewormte. God is boos op ze, maar hij oordeelt niet. Je zou dit nou echt, die periode tussen de doortocht en de Sinaï, echt genadetijd kunnen noemen. Nou, kan toch niet laten om u even aan te duiden wat voor soort voedsel er voor de gelovigen bestaat. En dan plaats ik het in een morele orde, noem ik dat. En dat is dan in de eerste plaats het manna. Het manna betekent zich voeden met een vernederde Yeshua uit de hemel neergedaald, die als mens hier op aarde gewandeld heeft, opdat ik ook zo op aarde zou leren wandelen. Die in de intimiteit met zijn vader verkeerd heeft, opdat ook wij in diezelfde intimiteit met God, met de Vader en de Zoon in de kracht van de Geest zouden leven. Dat is het dagelijks voedsel in de woestijn. Pesach is zich voeden met de gekruisigde Yeshua, het lam dat zijn leven gegeven heeft. Schuilen achter zijn bloed. Het is de gedachtenis aan het oordeel dat door het lam gedragen is. 3. Nou, ga ik een hele sprong vooruit maken naar Jozua 5. Toen hield het manna op en toen aten ze van het overjarig koren. Dat was koren dat ze niet zelf gezaaid hadden, maar dat er nog stond van het jaar tevoren. Dat is, nou, dat komt misschien ooit nog eens, zich voeden met een verheerlijkte Yeshua in de hemel. Het beloofde land spreekt van de hemelse werkelijkheid. En dan heb je nog ten vierde, dit zijn de enige dingen waarvan het hele volk mocht eten, die als bijzondere voorzieningen van God gold. Ik heb het niet over het voedsel van de priesters. Het volk mocht van alle offers alleen maar eten van het vredeoffer, dat we vinden in Leviticus 3 en 7. Dat is ook een dier dat verwijst naar het offer van Yeshua. Maar nu het offer als datgene wat de grondslag legt voor de gemeenschap tussen mensen en God, verticaal, en tussen mensen onderling als volk van God. Het is een vredemaaltijd. Het is een maaloffer. Nou, mij ontbreekt de tijd om dat allemaal uit te werken. Dat lijkt me nou mooi huiswerk, om daar nou eens over te mediteren. Wat hier staat. Het manna moest bewaard worden als een aandenken. 1 gomer moest bewaard worden voor het aangezicht van de Heer, voor de getuigenis. Nou, de getuigenis, dat blijkt veel later, dat zijn de stenen tafelen. Dus Rashi zegt waarschijnlijk helemaal terecht, dit bevel is pas veel later door de Heere God gegeven, toen de ark inderdaad bestond. En dat is hier ingelast. Dus ze moesten een gomer bewaren in een gouden kruik. Dat staat niet in de Hebreeuwse tekst, maar wel in de Griekse vertaling, de Septuaginta, in hoofdstuk 16, vers 33. Maar je vindt dat ook in Hebreeën 9, vers 4. Dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat in de ark des verbonds, daar bevond zich een gouden kruik met manna. En daar bevond zich ook de bloeiende staf van Aaron en de 2 stenen tafelen. 3 dingen. Als ik dan goed lees in Numeri, dan zou ik het zeggen, en dat blijkt ook uit de tijd van Salomo, toen waren alleen de stenen tafelen in de ark. Ik denk dat je Hebreeën zo moet opvatten, dat in het heiligdom, daar was de ark, in die ark waren alleen de stenen tafelen, maar vlak voor de ark lagen deze 2 aandenkens. Die gouden kruik met manna. En in de 2e plaats, die vloeiende staf van de Aaron. En zo zegt vers 35, is dat doorgegaan 40 jaar lang. Later klagen ze nog over die zoete spijzen waarvan ze walgen. Maar pas in Jozua 5 vers 12, dan zijn ze zelfs al even over de Jordaan heen. Dan pas houdt het manna op, is het niet meer nodig. We komen tot het water uit de rots. Dat is Massa en Meriba, zo gaat die plaats later heten. Massa is afgeleid van het woord voor verzoeken, dat je in vers 7 vindt. En Meriba is afgeleid van het woord voor twisten, dat je in vers 2 vindt. Dus die plaats krijgt een naam die afgeleid is van wat Israël daar doet. Ze twisten met Mozes en ze verzoeken de Heere God. Nou, dat is ook alweer een hele verhandeling. Want verzoeken is hetzelfde wat je in hoofdstuk 16 vindt als het gaat om wat God doet met Israël. Hij verzoekt hen, alleen dan vertalen we liever, hij beproeft en hij stelt hen op de proef. Maar het is in wezen hetzelfde woord. God stelt Israël op de proef, 40 jaar lang, en Israël stelt God op de proef. En dat is heel verkeerd. Dat is God uitproberen. Dat is die uitdagende vraag in vers 7. Is God er eigenlijk wel voor ons? Want als God er voor ons is, dan moet hij precies aan onze verwachtingen voldoen. Dan moet hij God dit doen voor ons en dat doen en anders deugt het niet. Dan willen we die God niet. Dat is nou even heel kras gezegd, maar het gaat hier echt om rebellie. Om gemurmureer. En dat is een ernstige zaak. God zegt, het volk heeft mij verzocht. Ze hebben mij willen uitproberen. Ze hebben mij voor een karretje willen spannen, als ik het zo zeggen mag. En hoe wordt het opgelost? Wel, er is een staf beschikbaar die al 2 keer met water te maken heeft gehad. Het was een staf die het water van Egypte in de Nijl ondrinkbaar maakte. Het was een staf die de Schelfzee deed splijten, die het volk door het water leidde. En het is ook de staf die nu water uit de rots kan geven. Nogmaals, geen straf. Later gebeurt hetzelfde, nummer 20. En daar wordt zelfs Mozes gestraft, want hij sloeg op de rots, terwijl hij had moeten spreken tot de rots. Hier niet. God schenkt het water, hij schenkt geen straf. Het is nog steeds genadetijd. Het water is hier een type van de Heilige Geest. Dat vinden we heel duidelijk in Jesaja, in Johannes 7, vers 38 en 39. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, zegt de Heer Jezus van de gelovigen. En Johannes ligt toe, dat zei hij van de Heilige Geest. Het is wel bijzonder. Exodus 16 over het manna staat dus in verband met Johannes 6, waar de Heer Jezus dat op zichzelf toepast. En Exodus 17, daar gaat het, dat is parallel met Johannes 7. Het water dat uit ons binnenste stroomt. Dat kom je ook al trouwens tegen in hoofdstuk 4, vers 14. Het water dat ik geven zal, dat wordt in zo iemand een fontein van water die springt tot in het eeuwige leven. Dus het brood, dat spreekt ons van Yeshua en zijn vernedering hier op aarde. Dat is ons voedsel. Wij voeden ons met Yeshua zoals hij zelf hier op aarde in zijn vernedering zijn weg is gegaan. Als het brood dat uit de hemel is neergedaald. Maar het water is de gave van de Heilige Geest die Yeshua gegeven heeft nadat hij zelf verhoogd was in Handelingen 2. Die twee, het water en het brood, horen dus nauw bij elkaar. Exodus 16 en het begin van 17. Nachmanides zegt dat volgens de Joodse traditie deze waterbron het volk zelfs begeleid zou hebben door de woestijn. En dat is heel boeiend, want Paulus blijkt in 1 Korinthe 10 die traditie ook gekend te hebben. Hij zegt in vers 4, de steenrots volgde hen. En hij geeft daar meteen de toepassing bij, dat is Yeshua. Christus volgde hen als een geestelijke steenrots. Dat is heel bijzonder. De steenrots is Yeshua, het water is de Heilige Geest. De gave van de Geest komt van hem, van God door middel van Yeshua. De rots moet hier geslagen worden. Nou, daar heeft Rashi goed over nagedacht. Een houten stok slaat tegen een rots. Wie legt dat af? De stok. En Rashi zegt dus heel slim, dan moet die stok, anders dan lukt je dat niet, Als je met een stok op water op rots slaat waardoor die openbarst, dan moet die stok harder geweest zijn dan steen. En hij poneert dus dat het een stok van saffier geweest zou zijn. Nou ja, dat laten we voor zijn rekening. Maar hij heeft er in ieder geval over nagedacht. En dan de laatste geschiedenis voor deze avond. Eerst het water. Een beeld van de Heilige Geest die ons geschonken wordt. En die ons in zo'n overvloed geschonken wordt, dat die Heilige Geest uit ons binnenste naar buiten vloeit om daardoor ook anderen te zegenen. En vervolgens komt Amalek. Wat een geluk dat het niet andersom stond. Eerst ontvangen we de Heilige Geest en dan kunnen we de geestelijke strijd aan. Amalek, de strijd tegen Amalek is het handelen in de kracht van de Geest. Nou, ik heb u al gezegd, in Exodus 14 voert de Heere God de strijd helemaal alleen. Hier moeten wij zelf ook strijden. Sommigen zeggen Amalek, dat is een beeld van de zondige natuur in ons, waarmee we nog steeds te maken hebben. Galaten 5, Kolossen 3, 1 Petrus 2, dat zijn maar een paar van de schriftplaatsen die dat laten zien. We dragen die zondige natuur met ons, zolang we hier op aarde zijn. Anderen zeggen, nee, het zijn de machten buiten ons. Het zijn de demonische machten waartegen we strijd te voeren hebben. Efeze 6 vers 12. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de geest, macht, overheden en de machten, de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten. Nou ja, ik zou denken, we hoeven tussen deze twee uitleggingen niet te kiezen. Want die twee zijn bondgenoten. Satan, als hij ons aanvalt, dat mogen we nooit vergeten, vindt altijd een bondgenoot in ons eigen hart. Een soort vijfde kolonne. Je weet, als een vijand de stad belegert en er is een partij van die vijand binnen in de stad, dat is levensgevaarlijk, want die partij binnen in de stad die kan stiekem een poortje openen 's nachts en daardoor de vijand binnenlaten. En zo is met de Satan ook. Hij vindt een bondgenoot in onszelf. Dat is ons zondige vlees. En voor de zoveelste keer wijs ik op Romeinen 7. Wel wedergeboren, maar geen kracht. Of beter gezegd, proberen in eigen kracht te strijden. Dat lukt niet. En Romeinen 8 is het grote contrast. Wandelen in de kracht van de geest. En let er nou eens op hoe mooi dat in de beeldspraak tot uitdrukking komt. Amalek begint, dat lees je pas in Deuteronomium 25, met Israël aan te vallen op de zwakke plek. Dat is altijd zo. Als het gaat om de verleiding van de zonde en de aanvallen van de Satan, die pakt ons altijd op ons zwakste plek. En die is bij iedereen weer anders. En Israël zal moeten terugvechten. Er is geen stem uit de hemel die zegt, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Nee. Yeshua strijdt op het kruis, daarin was hij volstrekt alleen. Als het ging om het werk ter uitdelging van de zonde. Maar in de woestijn hebben wij onze strijd te voeren. Maar dat gebeurt in de kracht van de geest. Hier komt de geest in een heel ander beeld naar voren. Jozua, voor de eerste keer dat hij in de Bijbel genoemd wordt. Hij is altijd consequent, ook later bij de inneming van het land, een beeld van de geest van Yeshua die met ons is hier op aarde. Een beeld van de Heilige Geest. Yeshua, de verheerlijkte Heer in de hemel, die in de geest met ons is hier op aarde en de strijd voert. En tegelijkertijd is Mozes, die twee horen bij elkaar, dat is een dubbeltype, is Mozes een beeld van Yeshua daarboven als voorbidder bij God. Op de berg is Mozes met Aaron en Hur, en in het dal, daar strijdt Jozua. Yeshua is op een dubbele wijze met ons. In de geest is hij in ons, in onze strijd. En tegelijkertijd is hij daarboven bij God als onze voorbidder. Romeinen 8, Hebreeën 4 en Hebreeën 7. En naast hem Aaron, type van Yeshua als hoge priester. Bij de voorbeden denk je ook vanzelf van de hoge priester. En je zou denken, Hur, wat doet die er nou bij? Nou, Rashi verzekert ons dat dat een zoon van Mirjam was. Dus de hele familie van Amram is hier dan compleet. Wat is de uitkomst van de strijd? Waar hangt die vanaf? Zeg niet simpelweg, als het allemaal genade, God zorgt dat het allemaal goed afloopt. Daar zit wat in. Dus de inzet van Mozes, maar je ziet, de strijd gaat op en neer. Als Mozes armen moe worden, als zijn voorbeden verslapt, dan keren de krijgskansen zich tegen Israël. Dus zeker, het is in de toepassing afhankelijk van Gods genade en van de inzet van Yeshua. En wij hebben te maken met een volmaakte Mozes. Maar dat verandert niets aan het feit dat Jozua hier op aarde te strijden heeft. Dat verandert niets aan onze verantwoordelijkheid. En dat is altijd spannend. We moeten zo strijden alsof het 100% van ons afhangt. En je moet tegelijkertijd weten dat we uiteindelijk voor 100% van zijn genade afhankelijk zijn. En die twee horen onverbrekelijk bij elkaar. Rashi zegt, Amalek is de eerste van alle volken die Israël als volk hebben aangevallen. Dat is ook zo. En toen ik dat las bij hem, toen dacht ik ineens aan een uitdrukking in Numeri 24 vers 20. Waar Biliam zegt in een van zijn spreuken, Amalek is de eerste van de volken. Dat heeft me altijd nogal verbaasd. En ineens denk ik, hé, misschien is dit wel het antwoord. De eerste van de volken die Israël hebben aangevallen. Toen Amalek verslagen was, moest het alles in een boek worden beschreven. Ibn Ezra zegt ons, in vers 4 staat dat, dat is hetzelfde als dat boek dat je vindt in nummer 21. Het boek van de oorlogen des Heren. Staat ook zo treffend in vers 14. Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in. Letterlijk gaat het daar over de oren. Leg het in de oren van Jozua. Waarom Jozua? En de rabbijnen zeggen, dat is een hint van de Heilige Geest, dat niet Mozes het volk uiteindelijk het beloofde land zou binnenleiden en het land zou veroveren, maar dat Jozua dat zou doen. Hoe dan ook, het lot van Amalek is bezegeld. Dat heeft ook weer zoiets dubbels. Amalek is een, lijkt wel onuitroeibare vijand. Ze zijn nooit weg geweest in de woestijnreis. En als Israël in het beloofde land is, zijn ze ook nog steeds niet weg. Pas onder koning Saul wordt er werk van gemaakt om Amalek definitief te verslaan. Dat lees je in 1 Samuel 15. Maar nog weer eeuwen later in het boek Esther komen we de Agagiet Haman tegen. En waarom staat dat er zo bij, de Agagiet? Hij is een nakomeling van Agag, de koning van Amalek. Dit is echt een onuitroeibaar soort. En het herinnert ons eraan dat zolang we hier op aarde zijn, die zondige natuur met ons is en de geestelijke machten ook tegen ons zijn. Daar ontkomen we niet aan. Maar dat hoeft ons niet te verschrikken, want Yeshua is met ons en zijn geest is in ons. Heel bijzonder is dat hier in vers 15 Mozes een altaar bouwt. Dat doet hij nergens in de woestijn. Dit is echt heel uniek. Hij moet wel heel dankbaar zijn geweest. En dat kan ook niet anders dan op aanwijzing van de Heere God gebeurd zijn, dat hij lofprijzingsaltaar opricht na deze eerste geestelijke overwinning die Israël in de woestijn heeft behaald. Kijk nog even naar een paar kenmerken van de geestelijke strijd. Je hebt offensieve strijd en geest- en defensieve strijd. De meeste christenen kennen alleen maar de strijd nummer 2. Nou ja, in Egypte is er geen strijd, daar ben je alleen maar slaaf, hoef je niet te vechten. Je bent al helemaal ingepakt, er valt niks te vechten. Je bent volledig in de macht van de vijand. Hoe word je eruit verlost? Via de Schelfzee. En daar is de Heere die strijdt, dus daar hoef je ook al niks te doen. Maar zo gauw het volk verlost is, hebben ze te strijden. In de woestijn hebben ze een defensieve strijd tegen de machten die altijd op de loer liggen. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, zegt 1 Petrus 5. Dan komen ze in het beloofde land. Daar moeten ze een offensieve strijd voeren, namelijk om het land te veroveren. Dat is een strijd die je bijvoorbeeld vindt in de slotverzen van Filippenzen 1. De evangelieverkondiging, de verbreiding van Gods koninkrijk in deze wereld, is een offensieve strijd. En er komen veel christenen te weinig aan toe, omdat ze de handen vol hebben aan zichzelf. Dat is die tweede strijd. Ten vierde, in het eenmaal veroverde land heb je weer een defensieve strijd te voeren. Je hebt het land veroverd en nu moet je het beschermen tegen de vijand. De Filistijnen, dat is daar typisch de vijand, die proberen elke keer weer grote stukken van dat land in beslag te nemen. Even zes, de geestelijke wapenrusting is eigenlijk dat wat je nodig hebt om die geestelijke zegening in de hemelse gewesten, waar even ze één van spreekt, in bezit te houden. En te zorgen dat geen enkele macht die van je kan afnemen. Samenvattend, Zoals de Heer Jezus dat zegt, Yeshua in Openbaring 3 vers 11. Houd wat gij hebt. Dat is ook weer defensief. Een heel andere defensieve strijd dan in de woestijn. Daar gaat het constant om de vraag, hoe haal ik het einde? Maar in punt 4 gaat het om de vraag, hoe houd ik vast wat ik ontvangen heb en wat ik me door geen enkele macht wil laten ontroven? Bij strijd nummer 2 gaat het om, hoe kom ik ooit toe aan dat wat God me heeft beloofd en wat uiteindelijk verwerkelijk wordt in het koninkrijk Gods? In strijd 4 gaat het erom, ik heb alles in bezit ontvangen. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Hoe zorgen we ervoor dat wat ons betreft de vijand het ons niet kan ontroven? Nog even iets over de aard van de strijd. Je hebt de perfectionisten en die zeggen de strijd is geëindigd in de Rietzee. Wij hoeven niks meer te doen. Je hebt het allemaal al. Dat is een kreet die ook door Nederland waart momenteel. Je hebt het allemaal al, theologie. En deze terminologie van Exodus overgebracht zou je kunnen zeggen, alles is al volbracht op het kruis. Alles is al door Yeshua gedaan. Hij heeft de strijd gevoerd. En nu kun je heerlijk achterover leunen en genieten van alles wat je ontvangen hebt. Het antwoord luidt, het is precies andersom. De strijd die geleverd is in de Rietzee brengt ons in de woestijn. En wat ons betreft, daar begint het pas. Het is een miskenning van de strijd. En dat betekent alleen maar dat je Amalek in de kaart speelt. Daartegenover heb je het arme zondaargeloof. Ik weet geen betere uitdrukking. Dus ik zeg het maar zo. Dat zijn de mensen die denken, net weer in de termen van Romeinen 7. Het is altijd maar strijd. Altijd maar strijd tegen de zonde. Mijn gereformeerde hoofdonderwijzer zei ooit, er is geen seconde dat je niet zondigt. Oh, wat was dat ontmoedigend, zeg. En het is een en al verlies, want ik, ellendig mens. Ze lezen net alsof er in Psalm 84 staat, ze gaan voort van zwakheid tot zwakheid en verschijnen voor God in Sion. In plaats van kracht tot kracht. Ze leven alsof er in Romeinen 8 staat, in hem zijn wij meer dan verliezers. Terwijl er staat, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. En dat komt allemaal doordat ze Romeinen 8 niet kennen. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Het antwoord is, Amalek valt heus niet elke dag aan hoor. Het is echt niet continu een strijd tegen de zonde. Dat is een list van de duivel om ons dat te laten geloven. Dat perfectionisme is een list van de duivel, maar de tegenovergestelde ook. Al je energie, de energie van al dat soort mensen gaat ook voortdurend op aan strijd tegen zichzelf. Het is de enige strijd die ze van kennen. De enige geestelijke strijd die ze kennen is de strijd tegen de eigen zondige natuur. En bovendien, als Amalek dan aanvalt, is de overwinning op hem altijd mogelijk. Niet in eigen kracht, dat zou Romeinen 7 zijn. Maar in de kracht van God, dat is Romeinen 8. Dit is een defensieve strijd waar je niks aan kan doen. Dat Amalek je aanvalt, dat kun je niet helpen. Helaas is er ook defensieve strijd waar we zelf schuld aan dragen. Later in nummer 31 zien we dat Midjan het volk verleid heeft tot verschrikkelijke zonden. En dan moeten ze vervolgens Midjan straffen en strijd voeren tegen dat volk. Dat is een strijd die ze zich hadden kunnen besparen. Dat hebben ze niet gedaan. Die strijd tegen Midjan was een gevolg van hun eigen schuld. Je hebt defensieve strijd die je niet kunt vermijden. Maar er is ook defensieve strijd die je wel zou kunnen vermijden als je je niet door Midjan in de luren liet leggen. Ten slotte. We zijn twee bijzondere namen van de Heere God vanavond tegengekomen. Yahweh Rofeka, de Heere uw heelmeester, in Exodus 15 vers 26. En ten tweede Yahweh Nissi. Dat I aan het einde is altijd een aanwijzing dat het mijn is. Dus het is mijn banier in Exodus 17 vers 15. Nu en voor altijd is hij mijn banier. Zolang Amalek bestaat is mijn kracht in hem gelegen, zou je kunnen vertalen. Rashi zegt dat we moeten lezen mijn wonder. En Sforno zegt, mijn triomf of de oorzaak van mijn triomf. Nou ja, dat is allemaal mooi en het gaat ook allemaal een beetje in dezelfde richting. Ik weet nog één zo'n naam waar de Heere staat en dan gevolgd door een zelfstandig naamwoord met een bezittelijk voornaamwoord. Yahweh Tzidkenu, Yahweh onze gerechtigheid, Jeremia. Je vindt wel eens van die mooie lijstjes van de namen van de Heere, 7 stuks. Maar die zijn van een heel andere orde. Yahweh Shammah, de Heere is daar, maar dat is heel wat anders. Of de Heere zal voorzien, Yahweh Yireh, Genesis 22. Maar dat is gewoon de naam van de Heere met een werkwoordvorm erachter. Die tellen niet. Zo kan ik ook aan 7 komen. Deze 3 horen in het rijtje thuis. Als u nog een 4e weet, houd me van harte aanbevolen. Maar ik kon ze gewoon een 4e niet vinden. Is ook niet zo belangrijk. Deze 2 staan in dezelfde parasha. De volgende keer de Sinaï. Neem uw bruidskleren mee, want we gaan feest vieren bij de berg. Zullen we samen danken en bidden? Trouwe God, wat is het geweldig om te lezen dat u een God bent van verlossingen. Dat u een God bent die uitkomst biedt. Dat u een God bent die uw volk doorleidt. Die de strijd voor uw volk voert. Maar ook als uw volk in de woestijn terechtkomt, met uw volk meestrijdt. Zodat het kan gaan van kracht tot kracht. Van triomf tot triomf. Heere, erbarm u over uw volk. Wees het nabij. Uw volk Israël. Maar ook ons, die ons mogen rekenen tot uw volk in deze wereld. Wees ook ons nabij. En bewaar ons in de strijd die ook wij te strijden hebben. Gedenk ons aan ieder van ons. U weet wat we nodig hebben. U kunt in alle dingen voorzien. Geef ons dat vertrouwen op u. Geef dat we mogen weten dat onze kracht in u is. In Yeshua, onze leider, onze koning, onze hoge priester. Geef ons dat vertrouwen op u. Dat we in de woestijnreis veilig het einde zullen bereiken. Heer, we vertrouwen ons aan u toe, ook op weg naar huis. Wees met ons in alle dingen. En wil ons de volgende keer weer in genade bij elkaar brengen. Uw naam zij geprezen en groot gemaakt in alle dingen. Amen. Vrienden, het gaat u allen goed.